Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu samen uit Psalm 95, het eerste, tweede en derde vers. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer met God gewijde zang ontmoeten. Laat ons zijn gunstreek aangezicht met een verheven lofgedicht en blijde psalmen juichend groeten. De Heer is groot, een heerlijk God. Een koning die het zaligst lot ver boven alle hoon kan schenken. Het diepst van Zuidreeks ingewand, het hoogst gebergd is in zijn hand. Het is al gehoorzaam op zijn wenken. Zijns is de zee. Ze is door zijn kracht met alle droge voet gebracht. Moet alles naar zijn wetten horen. Kom. Buigen wij ons dan biddend neer. Kom. Laat ons knielen voor den Heer die ons gemaakt heeft en verkoren. 95 vers 1, 2 en 3.
Thank you.
Jesaja 54. Jesaja hoofdstuk 54.
Zing vrolijk, gij onvruchtbare die niet gebaard hebt. Maak geschal met vrolijk gezang en juich die geen barensnood gehad hebt. Want de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde, zegt de Heere. Maak de plaats uw tent wijd en dat men de gordijnen uw woningen uitbreide. Verhinder het niet, maak uw koorden lang en steek uw pinnen vast in. Want gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand. En uw zaad zal de heidenen erven. En zij zullen de verwoeste steden doen bewonen. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden. En word niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden. Maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten. En de smaad uw weduwschaps zult gij niet meer gedenken. Want uw maker is uw man. Heere der heerscharen is zijn naam. En de heilige Israëls is uw verlosser. Hij zal de God des ganzen aardbodems genaamd worden. Want de Heere heeft u geroepen als een verlatene vrouw en bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij uwer ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste, zie, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen, en ik zal u op saffieren grondvesten. En uw glansvenster zal ik kristallijnen maken, en uw poorten van robijnstenen, en uw ganse landpalen van aangename stenen. En al uw kinderen zullen van den Heere geleerd zijn, en de vrede uw kinderen zal groot zijn. Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden. Wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen, en verre van verschrikking, want zij zal tot u niet naken. Ziet, zij zullen zich zekerlijk vergaderen, doch niet uit mij. Wie zich tegen u vergaderen zal, die zal om uwentwil vallen. Zie, ik heb een smid geschapen, die de kolen in het vuur opblaast, en die het instrument voortbrengt tot zijn werk. Ook heb ik den verderver geschapen, om te vernielen. Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. En alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dit is de erve der knechten des Heren, en hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heere. Tot zover.
Als wij het aangezicht des Heren zoeken in het gebed, wij zingen nu eerst het gebed uit Psalm 31, vers 1. Op u betrouw ik, Heer der Heren, op u gelijk het betaamt. Hij laat mij nooit beschaamd van uw troon teruggekeren. Help mij op mijn gebeden door uw gerechtigheden. Psalm 31 vers 1 voor wij bidden.
Thank you. bidden u. Heere, we heffen onze ziel tot u op. Belijdende dat gij onze God zijt. Abraham weet van ons niets en Israël kent ons niet. Maar gij, Heere, gij zijt onze God. Daarom roepen wij u aan met dankzegging. U was zo goed om ons vanmorgen weer samen te brengen in uw bedehuis, waar wij vergaderd mogen zijn onder uw goddelijk woord. Het woord waardoor ge tot ons spreekt. Het woord waardoor u doden levend maakt. Het woord dat de spijze is voor onze ziel op de smalle weg naar het eeuwige leven. O God, als we uw woord niet hadden, we waren lang in onze druk vergaan. Maar omdat u uw woord gebruikt als een stok en als een staf, om ons op te laten steunen en op te laten vertrouwen, daarom mogen we vanmorgen ook ons aangezicht tot u opheffen. Al is het dat we zeggen moeten, God, o God, treed met ons niet in het gericht. Want niemand die leeft kan voor uw aangezicht bestaan. De week die voorbij gegaan is, getuigd daarvan, Heere. Er was geen dag dat we zonder zonde waren. En daarom als u met ons in het gericht wilt treden, o God, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar Heere, ge zijt genadig en barmhartig. Groot van goede tierenheid, ge kwam niet om der mensen zielen te verderven, maar om die te behouden. En zo vragen we vanmorgen ook van u, betoon u zelf in uw glans en in uw majesteit onze God te zijn, die het boze ten nederwerpt, maar die ook de zuchtingen van uw kinderen hoort. Die weet waar ons hart naar uitgaat, die weet dat we zonder u niet kunnen leven, o God, dat u de spijze van onze ziel zijt, dat we onze hoop gevestigd hebben op uw genade, die ons geopenbaard hebt in het aangezicht van de Heere Jezus Christus, dat ge al zo lief deze wereld had, dat ge uw enige zond, uw enige geliefde zoon, die in onze plaats wou staan, die onze schuld wilde dragen, onze straf wilde ondergaan, die in zielenbenauwdheid uitkermde, mijn God, waarom hebt u mij verlaten, opdat u ons nooit meer zou verlaten? Opdat wij als vreemd, als zondaar, als goddeloze kinderen Gods mogen worden, zomaar uit genade om Jezus wil. Mogen we daar vanmorgen ook de vrucht van in onze zielen smaken. Dan zal uw genade ons ootmoedig en klein maken, handelbaar, gelovig en vertrouwend. Dan zullen we opnieuw onze bekommernis op u werpen, gelovende dat gij voor ons zorgen zult. Dan zullen we het kruis dat we dragen moeten wat vaster aan onze schouders drukken. Dan kunnen we de weg weer voortzetten. Heere, zou u zich ook willen ontfermen over zoveel onder ons die die innerlijke gemeenschap met u niet kennen, Heere. O, werk toch de wonderen van uw genade aan doden. Doe ze toch horen de stem van de Zoon van God, eer dat er laat is. De duivel gaat rond en hij briest als een leeuw en hij zoekt wie dat hij zou kunnen verslinden. Hij maakt het ons zo druk en zo moeilijk in dit leven dat we bijna geen tijd meer hebben om aan u te denken. Heere, verlos ons van de boze. Verlos ons ervan dat we weer aan u gaan denken. En aan de zaligheid die gij bereid hebt, alle die u vrezen. Aan het vreselijke om u niet te kennen. Om u niet te beminnen. Om u niet te hebben als onze God en zalig maakt. O Heere, wil u het vanmorgen eens veranderen. Laat het woord dat we in uw naam zullen spreken zijn kracht doen. Zodat harten zich zullen nederbuigen voor u. Zodat wereldse mensen vervuld met alles wat geen God in Christus is, zouden zeggen, Het is genoeg dat ik de vorige tijd van mijn leven de wil van de heidenen volbracht heeft. Zie, Heere, ik kom tot u gevloden. O God, wil u dat doen, we smeken naar u om. U hebt zo menigmaal uw wonderen groot gemaakt. Laat ons niet verloren gaan. Grijp ons, ruk ons uit het vuur van uw goddelijk ongenoegen. Doe het ons gevoel in onze ziel, Heere, dat we ten dode opgeschreven zijn. Als we door uw genade niet uit die ruisende kuil worden uitgerukt, dat we verloren zijn. We zijn verloren, o God, laat ons het zien. Dat er een innerlijk weeklaag ontstond in onze ziel. Ach, Heere, och, werd mijn ziel door u gered. Dan zoudt u vanmorgen uw wonderen verheerlijken, want u wacht om genadig te zijn. Heere, denk ook aan al de zorgen en de moeite die er zijn van zieken, van de rouwdragende, van eenzame, gekend ze toch hoofd voor hoofd en hart voor hart. Heere, wil zo al de noden genadig horen die ook in het verborgen tot u worden opgezonden, die we hier niet allemaal één voor één kunnen noemen, maar Heere, u kent wel allemaal, u kent ieder, u kent één voor één het hart dat schreien tot uw vlucht. En wil daarin dan ook de balsem van uw genezende liefde doen nederdruppen. Denk aan uw kerk tot aan de einde van de aarde, Heere. Maak gij u weldaan wonderbaar, breid uw koninkrijk uit ook op de zendingsvelden. Geef ook uw dienaar vanmorgen hulp uit uw heiligdom. Dat hij de heerlijkheid van u mocht zien en daarvan mocht spreken. Die heerlijkheid die afgedaald is in de nacht van onze verlorenheid, in de kribben van Bethlehem, in het duister van deze wereld, in de spelonken van ons goddeloos hart, zodat we weten, zalig worden om Jezus wil, dan heffen we het hoofd omhoog, en dan zullen we de eerkroon dragen, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Dan mogen we de beginselen van de eeuwige lofzangen die we straks zullen zingen, wanneer deze eerste dingen zijn voorbij gegaan, hier aanheffen, zeggen het Lam, dat op de troon zit, is waardig te ontvangen onze lof, eer, aanbidding en dankzegging van u aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 18, het 8e en het 9e vers. Hun zijt gij goed, die goede tieren handelen oprecht bij hen die in oprechtheid wandelen. Gehoud u rein bij hen die rein zijn, maar verkeerde toont u een worstelaar. Want gij verlost het volk door druk gebogen, maar werpt dan neer die groot zijn in hun ogen. Door u, o Heer, geeft mijn lamp haar licht, mijn God verdrijft de nacht uit mijn gezicht. Ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. Des Heere weg is gans volmaakt en recht door louter terrein en trouw al wat hij zegt. Hij is een schild en schutseer voor de vrome, voor wie tot hem de toevlucht heeft genomen. Wie is een God als hij? Integendeen, wie is een rots dan onze God alleen? Het 8e en het 9e vers van Psalm 18. Het woord van God, geliefde, dat we u vanmorgen willen prediken, is in Lucas 7. Lucas 7, het 50ste vers. Eigenlijk willen we die geschiedenis voor u prediken van het bezoek wat de zondares aan Jezus bracht, die hem zalfde met kostelijke zalf. En dan denken we in zonderheid aan dit laatste vers. Maar hij zeide tot de vrouw: uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Daar is een ware vrede, maar daar is ook een valse vrede. Die twee worden hier tegenover elkaar gesteld in deze al onbekende geschiedenis. Ik zeg al onbekend. Ik denk dat het kleinste kind, althans de kinderen die tot hun verstand gekomen zijn, deze geschiedenis wel kennen. Maar daarom is het toch altijd weer dat heerlijke, echte evangelie dat u en ik nodig hebben om te kunnen leven. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Natuurlijk, dat kunnen we dromen. Daar twijfelen we geen ogenblikken aan. We zijn zo goed gereformeerd dat we dit met alles wat in ons is kunnen onderschrijven. Maar als het dan op de praktijk van ons leven aankomt, dan schijnt er hier en daar nogal wat te haperen. Dan hoor ik hier en daar een zucht en die zegt: ja, dominee, dat staat wel in de Bijbel. Ja, dat is waar, als u dat allemaal zegt, dat geloof ik allemaal wel. Maar ik nou, hè, ik. Hoe kom ik nou aan de zaligheid? Al weet ik dat het voor zondaren is. Al weet ik dat het niet voor fariseërs is die zichzelf kunnen helpen. Maar hoe kom ik nu aan die zaligheid? En dan vinden we in deze geschiedenis altijd weer opnieuw de weg. Die enige weg. Wel een smalle weg. Maar toch een weg om behouden te worden. De weg om behouden te worden. En dan verbaas ik me altijd weer als ik mijn Bijbel opsla. En u moet dat vanmorgen met mij doen. Dan verbaas ik me altijd weer dat het zo'n eenvoudige weg is. Dat het zo'n begaanbare weg is. Dat het zo'n dierbare weg is. Wat we ook van het woord van God af weten. Als we deze weg niet kennen, dan kennen we niks. Dan blijven al die ideeën die we hebben over wedergeboorte, bekering, verlossing, schimmen. Geen werkelijkheid. Mooie verhalen waar we met belangstelling naar luisteren. Maar we weigeren onze voet te zetten op die weg, die enige weg. Die weg des vredes. Ik wil u het weer opnieuw gaan vertellen en ik bid God dat ge vanmorgen met deze vrouw, of dat u nu een man bent of een kind, een jongen of een meisje, met mij moogt nederknielen achter aan de voeten van Jezus. En zoals zij deed, haar liefde, waarvan Jezus zegt, de vrucht van haar geloof. Ja, wat we ervan zagen, dan zou je zeggen, is dat nou geloven? Een flesje kostelijke zalf uitstorten over de voeten van de meester, is dat nou geloven? Kan de Heere daar nou van zeggen, uw geloof heeft u behouden? Is dat nou alles wat een mens moet doen om behouden te worden? Ja, geliefde, zo waarachtig als de Heere leeft. Wat deze vrouw deed, trouwens Jezus zegt het, dat was geloven. En die geloofd hebben, die gaan in de rust. Die gaan in de rust, hier op aarde al, straks in de eeuwige rust. Dat was juist een van de oorzaken waarom mensen als Simon de Fariseer, en die zijn er nogal wat, ook onder ons, maar niet tot het geloof kon komen. Namelijk dit, dat Jezus zondaars genadig was. Deze ontvang de zondaars en eet met hen. Ja, ze maakten het nog erger. In vers 34 staat. Zie daar een mens die een wraap en een wijnzuiper is. Een vriend van tollenaren en zondaren. Moet je toch eens indenken. Wie zou zoiets van zijn naaste durven zeggen? Een wraap en een wijnzuiper. Iemand die op de gezelschappen zit te vreten, zo staat het. Zijn eten is geen eten meer, maar het is een dierlijk vreten. Daar is het woord wraap van, een wraap, een vreter. En niet een mannetje die een glaasje te veel drinkt. Die de maat niet weet te houden. Waarvan zeggen, nou joh, je moet voorzichtig met hem zijn hoor. Want geef hem niet te veel, want hij gaat door. Nee, nee, een wijnzuiper. Hoort u? Een wijnzuiper. Dat zeggen wij nog niet van die dronkenlap. Dan zeg ik, hij heeft te diep in het glaasje gekeken. Het is jammer, maar hij weet de maat weer niet vanavond. Dan zijn we nog vriendelijk aan dag, die arme man. Maar van Jezus wordt gezegd, het is een wijnzuiper. Verschrikkelijk, hè. Wat kan toch de godsdienst, wat kan toch een mens die zichzelf helpen kan en rijk is in wat hij zelf kan presteren voor God, denken van Gods genade en van de gever van de genade en van hem die zich nog nooit aan iets te buiten gegaan is, die zeggen kon, wie van u overtuigt mij van zonde, die rein was. Vanaf zijn geboorte tot aan zijn sterven toe. Het is toch geen wonder dat ook degenen die hem volgen, beklad, besmeurd, veracht worden, als volgelingen van hem, een wraat en een wijnzuiver. De Joden deelden de mensen in twee groepen. De ene groep was de mensen die op het nauwkeurigst de wetten des Heren onderhielden. Die probeerde zo goed mogelijk te leven. En ze meenden. Ze dachten dat God hun dat geboden had. Om zo ver mogelijk van die wereld der zonde af te gaan, de weg van Gods geboden. En daar hebben ze zich ijverig op toegelegd. Ze hebben die hele wet van God, die hebben ze uitgepluist. Tot in de kleinste bijzonderheden. Als je weet hoe dat de Joden hun huizen schoonmaken tegen het paasfeest. Hoe dat ze hun spijzen toebereiden, dan is het gewoon een lachertje. Dat zeg je nou. Dit is tot in het minutieuze. En dat was al zo in de dagen van de Heer Jezus. Dit mocht je eten, dat mocht je niet eten. Daar moet je voor oppassen, daar moet je voor oppassen. En zo trachten ze zichzelf een weg te banen naar het eeuwig zalig leven. En dat geloofden ze ook. Dat geloofden ze werkelijk. Als ze stiptelijk die weg zouden onderhouden, dan zou God al hun geploeter en gezwoeg en gebed en gedank, dat zal de Heere als een aangenaam lofoffer aannemen. En hij zal ze in zijn eeuwige heerlijkheid opnemen. Zo hadden ze gedacht. Het woord genade kwam glad niet meer te pas in hun woordenboek. Het woord genade kwam er niet meer bij. En daarmee sneuvelde natuurlijk ook het woord liefde. Want die genade zegt, die zegt ook liefde. Die geen genade kent, die denkt dat hij door zijn doen en door zijn laten het eeuwig zalig leven moet winnen, verdienen. Die kent ook het woord genade. Dat klinkt vals. Die kent ook het woord liefde niet. Want hij beleeft het niet zo. Hij kent niet die God die liefde is. Hij weet ook niet God te dienen om God zelf. Alles wat hij doet, dat is voor wat, hoort wat. Ik zal dit doen en dan hoop ik maar dat het goed zal komen. Want verder kan de mens er toch ook niks aan doen. Hoeveel zijn er ook onder ons? Hoeveel zijn er ook onder ons die ten diepste zo denken. Die zich ergeren als de liefde van Christus wordt voorgesteld. En die zeggen, ja maar dat gaat zomaar niet hoor. Tegenwoordig gaat zomaar.
Die dominee die denkt dat het zomaar gaat. Nou, wat wilt u dan?
Ja, maar, nou, en dan komt u. Wet op gewet. Wet op wet, gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Ach, arme ziel. U kunt alles doen wat de wet voorschrijft. Alles. Minutieus. En dan ben je nog maar een goddeloze. Dan ben je nog maar een goddeloze. Al zouden de mensen niet iets op u kunnen aanmerken. En ik denk dat u dat nog niet eens van uzelf durft zeggen. Dan heeft God wat op u aan te merken. Dan zegt God van u. Dan zegt God van u. Dat u wel daarover spreekt. En dat u met uw daden tracht de geboden te onderhouden. Maar dan zegt God van u. Maar hun hart houden ze verre van mij. Daar komt het op aan. Daar komt het op aan. Want als God je hart niet heeft, dan haalt hij dan al je geld en al je goed en al je kracht en al je wijsheid en al die mooie dingen. Dan heeft God u niet en u hebt God niet. Maar omgekeerd is het ook wat. Hij zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Uw hart. Dat betekent, kom tot mij, omdat ge me lief hebt. En als God uw hart heeft, dan heeft u helemaal. Dan heeft u alles. Dan heeft u uw gedachten. Dan heeft u uw portemonnee. Dan heeft u uw hand. Dan heeft u uw voet. Dan heeft u uw huisgezin. Dan heeft u alles wat u doet en wat u zegt. Nou, daar kwam het toen op aan. En dan komt het nou ook nog op aan. Twee groepen zeg ik. Aan de ene kant de fariseeën, de schriftgeleerden, de wetgeleerden. Al degenen die het uiterst precies namen. Met de inzettingen des Heren. En dan was er aan de andere kant die groep van degenen die de wet niet kenden. Dat waren de zondaren. Dat waren, nou ja, mensen zoals deze vrouw en consorten. Alle van hetzelfde soort. Dat waren ze. Ze werden zo genoemd. Al degenen die niet met de overste en de schriftgeleerden en de voornaamste des volks de wet onderhielden, die werden aan de kant van de zondaren gezet. Wij vinden dat natuurlijk een erenaam als we zeggen, ah, we zijn allemaal maar zondaren. Dat kunnen we met een trots in ons hart en in ons oog vrijelijk zeggen. En dan zullen ze nog zeggen, ja, nou, dat jij hebt verstand van de Bijbel. Je weet, maar het wordt toch anders als je dat woord gaat verstaan met je hart. Want dan betekent dat woord zondaar afgescheidene van God, afgescheidene van de zaligen, van de heiligen, van de engelen. Een zondaar zal in de gemeenschap met God niet komen. En als we dat beseffen, dan word je toch een beetje zuinig op dat woord, hoor. Dan zeg je het niet meer met een bepaalde trots. Ach, ik ben ook maar een zondaar. Nee, dan, als je het dan echt gaat noemen, gaat spellen voor God, dan kruip je daar voor God. En dan zeg je, oh God, ik ben een zondaar. Ik heb het doel gemist. Die man, weet u wel, die man die daarachter in de tempel stond, die zei het. Die zei het niet met zijn mond alleen, maar die zei het met zijn hart. Die zei, oh God, ik ben een zondaar. Dan zeggen we ook niet, maar een zondaar, dan is het dubbelig. Want dan stelt ge uw eer in uw schande. Wilt u er nog eens opnieuw over denken? Wat het betekent zondaar te zijn. Misser van het doel. Een nul. Dat betekent zondaar zijn. En de consequentie daarvan is verloren. Niet in Gods gemeenschap, hier niet en straks niet. Nou, de mensen die dus de wet niet hielden zoals fariseeërs en schriftgeleerden, die werden op één hoop gegooid. Dat waren de tollenaars en de paria's en noem ze maar op, die de wetten des Heren verachten. Dat waren de zondaars. Nou komt het steeds weer opnieuw in de Bijbel voor dat de Heer Jezus in de omwandelingen die hij op de aarde hield, zich in het bijzonder bezig hield met die zondaars. Dan zou u tot de conclusie kunnen komen. Nou ja, laat ik het dan eerst nog maar eens lekker verbruien. Laat ik dan maar leven zoals ik toch eigenlijk als een natuurlijk mens wil leven. Want die zondaars die hebben nog meer kans om gered te worden dan die farizeeën in de schriftgeleerden. Stop. Stop. Ook die gedachte is verkeerd. God heeft geen grotere liefde tot degene die hun verlorenheid uitleven. En tot degene die om welke reden dan ook het kwaad nog temperen en binnenhouden. Nee, het is beslist niet zo dat God een voorkeur heeft tot degene die nou eens lekker goddeloos in deze wereld leven. Beslist niet. Maar waarom vinden we dan Jezus zo dikwijls aan de kant van de zondaar, van de gevallene, van degene die er met een pet naar gegooid had? Waarom nou? Wel, omdat die andere groep, die rechtvaardigen, nog veel bitterder waren tegen Gods genade dan deze mensen die zo zachtjes aan tot de ontdekking kwamen dat ze in deze wereld toch niks meer te verliezen hadden. Dat de mensen die in eigen gerechtigheid de ladder opgebouwd hebben van de aarde naar de hemel, doof zijn als een dove adder om te horen dat je alleen door Jezus gerechtigheid zalig kan worden. Daarom heeft hij zich zo menigmaal nedergebogen naar degene van wie hij geen weerstand te deze opzichte had te wachten. Want die wisten het, die bekenden het. Heere, ik heb uw geboden niets onderhouden. Ik heb niks in mijn leven om over op mijn borst te slaan. Hoewel ik het geweten heb, heb ik het niet gedaan. Heere, daar getuigt mijn leven van. En tussen deze twee groepen, de groep van de rechtvaardigen en de groep van de goddelozen, was een muur. Een muur waarin geen poort was, waarin geen deur was. Volgens de Joodse traditionisten was er geen mogelijkheid dat degenen die aan deze kant van de muur waren zich ooit bemoeien zouden met degenen die aan die andere kant van die muur waren. En omgekeerd was het natuurlijk ook niet mogelijk, want zo'n vrouw of zo'n man, slechte, zondige vrouw die het openbaar verkorven had, waar de hele gemeente van wist dat het een zedeloze, goddeloze vrouw was, die had natuurlijk ook geen enkele behoefte om over die muur naar die andere partij te gaan. Ze voelde vanzelf al aan dat ze daar niet bij hoorde en dat ze daar veracht zou worden. Maar nou komt Jezus. En nou doet Jezus alsof er helemaal geen muur bestaat. Want voor hem zijn alle mensen zondaren. Hoogverheven fariseeërs en schriftgeleerde, goede, beste, brave mensen. En daar die anderen die in de modder liggen te rollen. Die in de zonde liggen. Die zijn voor hem allemaal van dezelfde lap gescheurd. Van hetzelfde soort zondaren. En daarom, hij doet net alsof dat er geen, of dat er geen muur is. Hij praat hier in het huis van een fariseer. En daar praat hij in het huis van een slechte tollenaar. Of van een zedeloze vrouw. Waarom? Waarom doet Jezus dat? Wel, dat doet hij om ons te leren dat u en ik alleen maar als goddeloze gerechtvaardigd kunnen worden en als zondaren gered kunnen worden door hem alleen. Hij doet net alsof er geen muur is. Hij komt in het huis van de fariseeën, waarom niet? Die heeft hem genodigd. Jezus is nooit onbeschoft. Hij is nooit ongemanierd. Als iemand hem beleefd vraagt, Rabbi, zou u met ons de maaltijd willen gebruiken? Dan zegt hij, ja Simon, dat wil ik. Ik kom nou. Ik kom bij u in huis. Al weet hij wel wat er in het hart van Simon omgaat. Al weet hij wel dat het daar nou niet is uit heilsbegeerte. Al weet hij wel dat Simon niet behoort tot de mensen die zeggen, ach heren, ach,
werd mijn ziel door u gered. Nee, hij was een fariseer, hij komt zelf wel. Hij was een schriftgeleerde, hij wist er alles van. Maar die Jezus, die deed toch wonderlijke dingen. Aan de ene kant behoorde hij niet tot de fariseers en tot de schriftgeleerden. En aan de andere kant getuigde hij toch van een wijsheid die je niet zomaar elke dag in een mens vindt. En dan die alles overtreffende wonderen. Dat moet toch een bijzonder mens geweest zijn. Hij moet toch in contact geweest zijn, in contact zijn met iets hogers, iets goddelijks. Nou, wie weet, dacht Simon, wie weet kan ik zoiets ook van hem overnemen, van hem leren. Dan zal ik ook die dingen kunnen doen die hij is, die hij doet. Dan zal ik ook kunnen spreken misschien zoals hij spreekt, want daar konden ze niet onderuit. Al beschimpten ze hem dan als een vriend van tollenaren en zondaar, als een vraat en een wijnzetter. Ze moesten toch ook zeggen, niemand heeft ooit gesproken zoals hij. Het is toch wonderlijk wat hij zegt. We hebben het nog nooit gehoord. Nou, zulke gedachte was er in het hart van deze man. En dat zuig ik niet om uit mijn duim, maar dat blijkt gewoon uit de manier waarop hij Jezus ontvangt. Want zo'n Jood zoals hij, die was gewoon om een vriend te ontvangen met een omhelzing, met een kus op zijn rechter en zijn linkerwang, met een knecht die daar met een teil met water stond om de voeten te wassen en af te drogen, met nog een knecht of een dienstmaagd die daar wat heerlijk ruikwerk had in een pot of in een fles en die dan de gasten besprengde met die heerlijke reukolie, dat de aanzittende gasten en het huis waarin ze zaten vervuld mocht worden van die lekkere reuk. Dat deed hij nou niet. Dat deed hij nou niet. Hij zei, Rabbi, wil u plaatsnemen alsjeblieft? Maar nee, niet die omhelzing. En ook niet dat voeten wassen. En ook niet die heerlijke zalf over hem sprengen. Want je moet voorzichtig zijn. Stel je voor dat hij straks in het gezelschap van zijn broeders zou komen. En die zouden horen dat Jezus hem, dat hij Jezus op zulke wijze ontvangen had. Ze zouden zeggen, hé, wat ga jij nou doen, zeg? Ben je ook aan die kant van die Nazareen? Weet je dan niet dat hij niet bij ons op school geweest is en niet op de universiteit geleerd heeft? Kijk eens met welke plebs hij zich ophoudt in de stad. Schaam je niet. Je brengt onze kasten, onze adel, breng je tot niet en daarom voorzichtig zijn. Hij wil hem wel in zijn huis hebben, maar niet al te collegiaal. Niet al te vriendelijk. Zit daar maar, meneer, rabbi. En als Jezus zo aanzit met de andere gasten die door Simon genodigd zijn, dan lijkt het alsof het feest verstoord wordt. Alsof het feest verstoord wordt, dan gaat de deur open, dan komt een vrouw binnen. Nou, die Simon, die ziet die vrouw daar binnenkomen. En dat is niet een van zijn soort. Dat is niet een van het genodigde gezelschap. Ze kennen haar, de stad kent haar zelfs. En hij schudt zijn wijze hoofd en hij zegt, tjoe, zo'n vrouw, die verstoort onze gesprekken. En die verstoort onze maaltijd. Ze kijkt even rond. En daar ontdekt ze Jezus. Ze kende hem. Hoe? Schrift zwijgt er verder van. Heeft ze hem ontmoet daar in de stad? Heeft ze zijn woorden ingedronken als water? Uit de vrucht van haar leven? Kunt u daar zeker van zijn? Het woord wat Jezus al menigmaal gesproken heeft, ook tot de verlorenen, heeft haar diep geraakt. En in haar hart is een brandende warmte, een innerlijke begeerte ontstaan om hem te ontmoeten. En om hem haar liefde te bewijzen. Dat wil ze doen. Dat woord wat hij gesproken heeft is in haar hart nedergezonken. En ze heeft zich aangesproken geweest. Ze heeft gehoord, hier was een rabbi van God gezonden om verlorenen te zoeken. En zulke verlorene was zij. En als je dat uit Jezus mond hoort, dat er een poort is waardoor verlorenen mogen binnengaan,
dan weet je misschien nog weinig van hem. Maar dan heb je één ding in je leven. Dan heb je hem lief gekregen. Dat is de toets. Dat is de toets. Dat is de toets. Oh, we kunnen veel spreken. We kunnen veel weten. We kunnen anderen zelfs tot een leermeester of een leermeesteres willen zijn. Maar als we dit niet hebben, wat deze vrouw had, dan zijn we nog zonder God. Want het eerste wat God doet, als hij een zondaar van dood levend maakt, dat is zijn liefde in het hart uitstorten. Al weten we nog weinig, al geloven we nog weinig, al zien we niks anders als dat hij goed is en ik slecht. Hij is de wijze en ik ben de onwijze. Hij spreekt vriendelijk en ik heb het niet verdiend. Het is hem om mijn dood en verderf niet te doen. Het is mij wel te doen geweest. Om door de weg van de zonde voor eeuwig van God gescheiden te blijven. Dat weten ze wel, dat weten ze allemaal. En die zoeken hem. Die zoeken hem. Waarom? Om in verwondering hun liefde hem te betonen. Dat gaat zij doen. Nauwelijks is ze de deur binnen en heeft het gezelschap gezocht. Of daar vindt ze de man die ze zoekt. En wat doet ze? Geen woord spreekt ze. Geen woord. Als ze achter, want u weet wel, in het oosten ligt men aan tafel. Vooral aan een grote langdurige maaltijd die soms 3-4 uur duren kan. Dan ligt men op een lichtbed met zijn hand onder zijn hoofd en met zijn voeten achteruit aan de tafel. Ze gaat daar achter bij zijn voeten staan. En eer ze zijn voeten zalft met het kruikje wat ze tussen de plooien van haar kleed heeft weggeborgen, schrijft ze zijn voeten nat met haar tranen. Zonder woorden. Zonder woorden. God ziet het hart aan. Wat is het gelukkig voor mensen die niet zo goed kunnen bidden en die niet zo goed kunnen danken, dat God het hart aanziet. Wat is het gelukkig voor mensen die zo overweldigd zijn, doordat ze weten, God kent mij. En juist die God die mij kent, heeft mij, ondanks dat wat hij van me weet, toch lief. Daar zijn geen woorden voor. Dan zink je in verwondering aan zijn voeten. Dan wil je hem je dank bewijzen. En dat deed ze op deze manier. Door dat kruikje over zijn voeten leeg te gooien. En toen ze dat uitgestort had. Toen heeft ze haar haren losgemaakt. En zijn haren met haar haren haar tranen weggedroogd. Die op zijn voeten waren nedergedrukt. Dat was al. Nu neemt Jezus het woord. De fariseer heeft al heel wat gedacht. Hij heeft dit gedacht. Bij zichzelf. Daar was het natuurlijk een fariseer voor. Hij heeft nog even zijn woorden ingehouden. Maar bij zichzelf heeft hij al gesproken. Bij zichzelf heeft hij al het oordeel geveld. Bij zichzelf heeft hij al een conclusie gemaakt. Hij weet het al heel zeker wie die Jezus is die hij genodigd heeft. En hij is er al helemaal van teruggekomen. Als hij hem weer opnieuw zou moeten nodigen, dan zou hij het zeker niet gedaan hebben. Want, zegt hij in zijn hart, indien hij een profeet ware, zou hij weten wat en hoedanig deze vrouw is die hem aanraakt. Want zij is een zondares. Het oordeel was geveld. Toen hij deze vrouw zag, en toen hij zag hoe Jezus met deze vrouw omging, toen was het voor hem klaar. Toen zei hij, dit is geen rabbi. Dit is in ieder geval de Messias niet. Dit is in ieder geval de Zoon van God niet. Want de Zoon van God zal zich niet op deze wijze inlaten met zulke vrouw. Want als de Zoon van God komt, dan zal hij naar ons kijken. En dan zal hij ons aan de hand nemen. En dan zal hij ons leiden tot het eeuwig zalig leven. Want daar zijn we reeds mee bezig. Op die weg zijn we reeds bezig te verdienen wat hij aan ons volleindigen zal. O geliefde, als er ooit een stukje evangelie in de Bijbel staat, dan is dit het toch wel.
En als er ooit één zondaar is die niet moet wanhopen, dan moet u deze geschiedenis maar dikwijls lezen. Want als er nu ooit één onwaardig was om de ontfermingen van Jezus te ontvangen, dan was het toch wel zo'n vrouw. Waar de stad de neus over optrok. Waar Simon van zei, nee. Zij niet en hij ook niet. Jezus weet dat. Jezus gaat zeggen dat hij het wel weet. Wat Simon denkt dat hij niet weet. Want Simon denkt, hij weet niks van die vrouw af. En nu zal Jezus aan Simon openbaren dat hij waarlijk de profeet is. En dat hij waarlijk weet wie deze vrouw is. Dat doet God nog eens. Al kan je jezelf geen plaats geven en geen naam geven. Al kun je de mensen niet indelen waar je bent. Dan weet de Heere precies wie je bent. En waar je thuis hoort. Geliefde, dat is een bittere pil. Voor al degenen die menen dat ze zichzelf kunnen redden. Op welke wijze dan ook. Met welke rechtzinnigheid dan ook. Met welke wetsonderhouding dan ook. Dat is een bittere pil. Om te slikken dat Jezus weet waarom je dat allemaal doet. Dat is net om vroom te lijken bij God en bij de mensen. Maar het is zo zalig, zo heerlijk voor deze vrouw. Dat hij weet wie ze was en wie ze is. Dat hij al haar zonden kent. En desondanks haar toch tot zich trekt. Door die onbeschrijfelijke band. Van goddelijke liefde. Je kan dat ook niet verklaren. Ik kan dat ook niet uitzeggen. Ik weet daar geen woorden voor te vinden. Maar ik weet wel dat het zo is. Dat het een band is die je naar God toetrekt. Die je aan God verbindt. Waardoor je leeg huilt aan zijn voeten. Waardoor je makkelijk en spontaan al je zonden voor hem beleidt. Waarin je hele leven voor hem blootlegt. Waarin je tot hem komt. Niet in de eerste plaats. Niet in de eerste plaats om in de hemel te komen. Maar in de eerste plaats om hem je hulde te bewijzen. Als je gelooft dat hij in de wereld gekomen is, zijn leven heeft afgelegd. Zich in de dood heeft willen vernederen. Om zondaren, goddelozen, waarvan ik er een ben, zalig te maken. Kent u dat? Kent u die vernedering voor God, dat buigen onder zijn genade, dat niet kunnen begrijpen hoe het mogelijk is dat God naar u wil omzien en met u te doen wil hebben en met u wil spreken. Het voor u opneemt, kijk maar wat u doet. Jezus zegt, ik heb u wat te zeggen. Meester zegt het. En dan krijgt u die gelijkenis van die schuldheer die twee schuldenaars had, de een 500 penningen en de andere 50. En ze hadden beide niets om te betalen. Zeg dan, wie van deze zal hem meer lief hebben? Nou, dat weet Simon. Hij zegt op zijn echte fariseïstische manier. Ik acht, hij is nog zeer bescheiden ook, zo waren ze natuurlijk in schijn. Ik acht dat hij het is die het meest kwijtgescholden heeft. En dan zegt Jezus, je hebt recht geoordeeld. En nu komt het, de toepassing. En hij zich omkeerde naar de vrouw. Zeide tot Simon, ziet gij deze vrouw? Wat denkt u dat er in haar hart is omgegaan? 1000 zorgen, 1000 doden, kwellen mijn angst, vallig hart. Maar de liefde overwint. De liefde overwint. Dat is bij ons ook zo. Al weten we geen raad van de veelheid der overtredingen. Die aan ons hart ontdekt worden. Waar de wereld ons soms dapper mee helpt om ons van onze zonde te overtuigen. En de boze zegt, je hebt geen heil bij God. Dan blijft er toch iets in het leven van deze vrouw. Waardoor ze aan zijn voeten blijft liggen. Betuigende haar eerbied en haar liefde. Voor hem ziet ge deze vrouw. O, het zou geen wonder zijn als hij gezegd dat deze vrouw is er. Zondares. En al zou hij dan
De lijst van haar ongerechtigheden die die allemaal één voor één wist opgenoemd hebben.
Dan zou hij geen leugens verteld hebben. Maar dat doet Jezus niet. Hij rafelt je zonde staat nooit uit. Om een behagen te hebben om u en mij nou eens flink in ons hart te prikken. Nee geliefde, hij laat ons zoveel van onze zonde zien. Dat we van onszelf walgen. En tot hem om genade roepen. En dat is voor hem genoeg. En voor ons ook. Hij zegt. Ziet ge deze vrouw. Simon. Nou moet u eens kijken wat zij doet. Gij hebt me geen water gegeven. Maar wat doet zij? Mijn voeten met tranen nat gemaakt. En met het haar van haar hoofd afgedroogd. Toen ik binnenkwam heb u mij geen kus gegeven. Maar wat doet zij? Ze heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Met olie hebt ge mijn hoofd niet gezalfd. Maar wat doet zij? Mijn voeten met zalf gezalfd. En zalf was veel meer dan olie hoor. 100 keer meer was met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven die vele waren. Want ze heeft veel lief gehad. Maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zeide tot haar, uw zonden zijn u vergeven. Hij zeide tot haar, uw geloof heeft u behouden. Nou, dat is nou geloof. Dat is nou geloof. Uw geloof heeft u behouden. Ga in. In vrede. Ach, wat een spektakel maken wij er toch soms van. En hoe eenvoudig schrijft de Heer het in zijn woord. Kom, arme zielen. Kom, zoek hem. Beleid hem uw zonde. En als je het zo doet als deze vrouw. Dan zult u tijdens deze dienst zijn stem nog horen. Uw zonde zijn u vergeven. Want hij is nog even dezelfde. En u bent zo zondig op u te weten wil of niet. Als deze vrouw al heeft God u dan bewaard voor het uitwendige. Maar het innerlijk van ons leven. Dat is zonde. Wel nu. Wat hebben we dan op tegen? Om ons te laten zaligen. Om deze boodschap van God in te drinken. Als water voor onze dorstige ziel. Opdat ook de genade van God door dit woord in uw ziel zou komen. En dat ge zeggen zou, Heere. Neem mijn leven. Hier is mijn hart. Hier zijn mijn ongerechtigheden. Hier is alles wat ik verkeerd gedaan heb. Ik beleid het voor u. Ik heb er u niet voor over. Ik heb u lief, Heere. Omdat ge komt. Kwam en komt. Om mij. Dan wordt het persoonlijk. Om mij te redden. Geliefde. Voor we nog een enkel woord daarvan zeggen. Zingen we uit Psalm 62. Het vierde en het vijfde. Doch gij mijn ziel. Het ga zo het wil. Stel u gerust. Zwijg Gode stil. Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Hij is mijn rots, mijn heile nood. Mijn hoog vertrek, zijn macht is groot. Ik zal nog wankelen, nog bezwijken. In God is al mijn heil, meneer. Mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. Vertrouw op hem, o volk, in smart. Stort voor hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht, allen tijden. Het is Psalm 62, vers 4 en 5.
Geliefde, is het u niet opgevallen dat de Heere niet aan deze vrouw gevraagd heeft wie ze was, waar ze vandaan kwam, wat ze gedaan heeft en wat ze bij hem kwam doen? Is het u niet opgevallen dat hij geen woord over haar afkomst vroeg? Dat doet God nooit. Elke zondaar die in waarheid tot hem komt om door hem genezen te worden, die vraagt hij niet waar je vandaan komt en wat je gedaan hebt. Dat weet hij veel beter dan dat je het zelf weet. Weet je wat hij wel vraagt? Hij vraagt: wat wilt gij dat ik u doen zal? Weet je wat hij wel vraagt? Hebt ge mij lief? Is dat dan genoeg? Ja, geliefde. Want het geloof is door de liefde werkende. Dat is vast en zeker waar, dat zegt de Bijbel. Het geloof is door de liefde werkende. Waar deze liefde is, deze liefde die naar hem heen drijft, die zijn voeten vat, die hem beleidt, al is het zonder woorden, want het is eigenaardig. Die vrouw heeft in de hele geschiedenis niet één woord gezegd, althans, er is niet een woord van opgetekend. God ziet het harte aan. Dat is vreselijk voor een huichelaar. Dat is vreselijk voor iemand die alleen maar woorden vermenigvuldigt. Die een gedaante heeft van godzaligheid, maar de kracht daarzelf verloochent. Dat is vreselijk. Dat is vreselijk. Maar het is zalig voor een mens die niets heeft dan wat deze vrouw had: zonde, ongerechtigheid, een verloren leven. Niets wat ze hem aan kon bieden dan, en dat was nog zijn gave, dan haar liefde. Want dat potje met zalf, wat ze uitgoot, of dat kruikje met zalf, dat zult u toch wel goed begrijpen, hè? Dat was geen gift om iets van hem beter te ontvangen. Dat was de olie, dat was de zalf, de balsem van haar liefde die ze over hem uitstortte. Niet om iets goed te maken. Nee, daar was ze wel achter. Daar bent u ook wel achter gekomen, of niet? Dat u bij God nooit meer iets goed kan maken. Nooit meer. Wat gedaan is, wat misdaan is, wat gemisdreven hebt, dat is voor altijd misdreven. Zonden kunnen niet meer door ons recht gesteld worden. Ook al proberen we in het vervolg die zonde niet meer te doen, dan liggen toch daar die zonden. En zonde is schuld, en schuld is oordeel, vloek, verderf, verloren gaan. Kan je nooit meer goed maken. Er is nog maar één weg om ervan verlost te worden. Dat is tot hem te komen, die gekruisigd is, opdat goddelozen gerechtvaardigd zouden worden. Er is maar één weg, Godzijdank, naar het eeuwige leven. En die weg is Jezus Christus en die gekruist. En nu vraag ik, als u nu de Bijbel leest en als u de preken hoort, is er dan wel eens iets in uw leven dat gezegd, laat ik het maar eenvoudig zeggen, dan begrijpen de kinderen het ook. Als God dan zo goed is, dan zal ik ook voor hem te voet vallen. Als God dan zo barmhartig is dat hij deze vieze slechte vrouw niet van zich wegstoot, dan zal ik hem ook te voet vallen. Dan zal ik tot hem zeggen, ik heb gezondigd, gedaan dat kwaad was in uw oog. Kan deze genade van God u nou niet bewegen om afscheid te nemen van uw werelds goddeloos, zondig, vroom goddeloos of goddeloos, goddeloos, maakt voor hem geen verschil. Maar zonder hem lief te hebben zijn we verloren, allemaal even diep verloren. Het gaat er niet over twisten wie het diepst in de hel zal wegzakken. Maar dit weet ik zeker, dat er maar één weg is om van de hel verlost te worden. Om het eeuwige vuur te ontlopen, te ontgaan, om het oordeel van God te ontvlieden. Dat is te vluchten tot hem die het oordeel heeft weggedragen, in wie het oordeel volmaakt is neergedaald, maar wedergekeerd tot gerechtigheid. De straf die ons de vrede aanbrengt, zo roept Jesaja uit, die was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Zoek het dan ook bij hem. Zoek het alleen bij hem. Want er is geen andere naam onder de hemel gegeven. En er is geen andere drang onder de hemel gegeven dan de drang van Gods liefde.
om u tot hem neder te buigen. O, zegt u dan, maar dat oordeel dan, en die straf, en die eeuwige verdoemenis, en die hel, en alles wat God gezegd heeft van de goddelozen, die zullen nederkomen op het hoofd dergenen die niet aan de voeten gebogen zijn. Dan zult u het moeten ondergaan wat het zeggen wil, dat God een verterend vuur is en een eeuwige gloed. Maar dat oordeel kunt u omgaan, dat mag u omgaan, dat moet u omgaan. En ik beveel het u in de naam van Jezus Christus, kom tot hem en uw ziel zal leven. Er is geen andere weg. Godzijdank. Als u nog een poosje wacht, zal er niet beter op worden. Je zult met alles wat ge zijt en doet, toch tekort komen om uit eigen krachten, door levensverbetering, door vernieuwing die voortkomt uit uzelf, u aangenaam te maken bij God. Er is maar één weg. Eén weg tot waarachtige bekering. Dat is de weg die deze vrouw ging. En nu vraag ik u nog een enkel woord. Heeft u het evangelie van Gods genade dat ge gehoord hebt, zoals deze vrouw het gehoord had, want dit is de vrucht, u zo ver gebracht dat ge begeerde tot hem te komen, dat ge hem zoekt. Dat ge hem waarlijk zoekt, dat ge zegt, oh, dat ik die vond, die mijn ziel lief heeft, die zo genadig is dat u me niet weggeworpen heeft. Heeft die liefde van God u getrokken om tot hem te komen. En wat hij dan ook zal zeggen straks, ach, verdiend heb u niks. Als hij zou zeggen, vrouw, laat mijn voet los. Weg met je tranen, jezelf heb ik niet nodig. Dan zou het wel rechtvaardig zijn, maar hij zal het niet doen. Ik verzeker u in de naam van hem die gekomen is, als een zaligmaker van zondaren, dat hij u niet zal verstoten. Hij zal u in de gunst en in zijn liefde aannemen, zoals hij deze vrouw heeft aangenomen. Geliefde, ik weet niet hoe lang hij nog zal staan om u te nodigen, om u vriendelijk toe te roepen, zodat u aan hem, aan een God des levens zult gewennen en de weg zult eerbiedigen, waardoor hij zondaren met God verzoent. Maar dit weet ik, het zal niet altijd duren. De tijd der genade is kort. Besteed hem dan om hem te zoeken. Want ik zeg het u in zijn naam, hij is te vinden. En die hem vindt, die vindt het leven. En trekt hem welgevallen van de Heere. Amen. Heere, uw barmhartigheden zijn over ons. Als u ons aan het hart voelt met uw genadehand, als u ons toeroept, zondaar, waarom zoudt ge verloren gaan? Als u ons bevestigt in dit uw woord gekomen te zijn om zondaren zalig te maken, laat het dan ons hart verbreken. Laat het in ootmoedige dankzegging tot u de toevlucht nemen. En ieder van ons persoonlijk, klein en groot, jong en oud. Daar wordt de rust geschonken. Daar wordt het vette van uw huis gesmaakt. Daar is die volle beek van liefde, van welis die elk in liefde dronken maakt. En die tot u komt, wordt door u niet uitgeworpen. Ge hebt het bevestigd ook in deze geschiedenis. Laat het zo ook over ons komen, Heere, die kracht van genade en van gebeden. Om de toegang tot u te zoeken, eer dat u komt. Als de rechter op de wolken des hemels. En de tijd der genade zal zijn voorbij gegaan. Troost ook uw kinderen, Heere, in zoveel tegenslagen en angsten en moedeloosheden en ongeloof wil ons er opnieuw uithalen en onze voet op die steenrot zetten. Dan geloven we het weer dat wij zondaar zijn en dat gij onze zaligmaker zijt. Dan komen we weer arm, hulpeloos, maar dan komen we toch tot hem die onze redder is. Zegen zo de bediening van uw woord om Jezus wil alleen. Amen. En ten slotte zingen wij nog
uit Psalm 81. Zing nu blijte moed machtig op er wezen lofzang toe. Om ons heilgenot worden Jacobs God. Met gejuich geprezen. En dan ook het 12e. Dat alle kindertjes ook zo hartelijk kunnen meezingen. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Het 1e en 12e vers van Psalm 81. De zegen des Heren.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.